Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuurgebieden deugt niet. Volgens het Europees Hof van Justitie voldoet Nederland niet op alle punten aan de Europese richtlijnen. En daardoor staan zo'n 400 vergunningen voor veehouders, transportbedrijven en wegenaanleg op losse schroeven. De Raad van State moet nu bepalen wat er met die vergunningen moet gebeuren. En dat kan maanden gaan duren. De uitstoot van stikstof is in veel gebieden al te hoog. En uitstoot in kwetsbare natuurgebieden mag dus niet. Nederlandse bedrijven zouden sancties kunnen verwachten als ze verbonden blijven aan de gaspijplijn die tussen Rusland en Europa wordt aangelegd. Dat zei de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra, in het programma De Nieuws BV op NPO Radio 1. Volgens de Amerikanen krijgt Rusland meer invloed in Europa met dat project Nord Stream 2. Mochten er sancties komen, dan kan het voor bedrijven als Shell, Boskalis en Van Oord lastiger worden zaken te doen met de VS. Minister Wiebes van Economische Zaken vindt het te vroeg om zich zorgen te maken. De keeper van FC Groningen, Sergio Pat, moet voor de rechter komen voor wangedrag in de trein. Eind september leed Groningen in eigen huis een nederlaag tegen AZ. In de trein naar huis werd Pat betrapt zonder kaartje. Toen de conducteur hem een boete wilde geven, spuugde Pat en deelde hij een klap uit aan een beveiliger. Hij zou te veel hebben gedronken. De trein werd stilgezet en de keeper moest een nacht de cel in. Op 11 januari moet de Groningen keeper zich melden bij de politierechter. Dan het weer nog. Van het zuiden en westen uit wordt de bewolking dikker en regent het zo nu en dan licht. Het is 13 tot 16 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog. Vooral in de middag is er zon en het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.
Bent u 66 plus en wilt u graag nieuwe mensen leren kennen? Of wilt u meedoen aan leuke activiteiten, alleen of samen met anderen? Kom dan naar de Seniorenochtend op een van onze OBA-vestigingen. Hier kunt u genieten van het samen zijn, lezingen, uitstapjes, workshops en nog veel meer. Kom langs en doe ook mee. U vindt ons in OBA Molenwijk, Buitenveldert, Mercatorplein, Reigersbos, Spaarndammerbuurt en De Bannen. Toegang is gratis. OBA, om bij te blijven.
Goedemiddag beste luisteraars, welkom bij Hello Radio. Deze middag hebben we weer interessante gastsprekers in het kader van het thema Willen en Kunnen. Met alvast een lichte oversteek naar ons nieuwe thema Art, Artist en Design. Bij ons in de studio is Marnix Pauwels. Hij was lange tijd werkzaam in het reclamevak en is tegenwoordig een echte no-nonsense coach. Hij is tevens auteur, waaronder van het boek Aha. Vanmiddag deelt hij met ons zijn visie over coaching.
We gaan ook in gesprek met Hester Vlamings. Zij is shoe designer, loopt al heel wat jaren mee in het vak van schoenontwerpen en heeft momenteel een focuspunt die al gericht staat op het nieuwe jaar. Het belooft weer twee boeiende uren en deze starten we zometeen met Hester Vlamings.
Esther, welkom bij Hello Radio.
Dankjewel.
Nou, fijn dat je hier bent. Hey, wat vind je het leukste aan dit vak, om maar even zo met de deur in huis te vallen?
Het leukste aan het hele vak vind ik nog steeds eigenlijk het hele proces. Ik ben begonnen bij mode en Arnhem was daarvoor de beste opleiding. Vrij moeilijk om bij te komen. En daar zag ik de schoenen van Lola Pagola. En toen wist ik dat ik eigenlijk toch wel ging specialiseren op schoenen. Daarvoor moest ik wel weer overstappen van mode naar industrieel ontwerpen. En het vak leren. Dus je moet zelf schoenen kunnen maken om schoenen te kunnen ontwerpen.
Ja.
Nou, de schoenen die ik ooit heb gemaakt zijn leuk in het schoenmuseum in Waalwijk.
Oh, heel groot. Ja.
En uiteindelijk ben ik toch wel heel erg de industriële kant op gegaan. Ik ben begonnen met het maken van schoenen en dat tentoonstellen op galeries.
Ja.
Maar daar kan je niet echt je geld mee verdienen. Dan
niet?
Nee, je maakt een kunstwerkje.
Ja.
En dat stel je tentoon. En ik wist nog niet dat eigenlijk een expositie eigenlijk een tijdelijke showroom is, waar je dan juist alle fabrikanten moet uitnodigen om te zorgen dat zij jouw schoenen zien en zien wat voor stijl je hebt. En, nou
ja. Maar dus dan wordt het tentoongesteld en dan, ja, dan is het eigenlijk alleen maar voor de bezichtiging en that's it.
Kunstzinnige vormgeving is dan meer dan ontwerpen of toegepaste kunst.
Oké, en dat had je nog niet zo in de gaten?
Nee, maar al vrij snel. We hadden toen ook nog niet de Amsterdam Fashion Week. We hadden de Modamas.
Oh ja.
Ken je dat nog?
Ja, dat ken ik
in
nog
de
wel.
In de Mazzo.
Ja. Dat was echt lang geleden.
Ja, dat is echt lang geleden.
Ja.
Hoe oud ben jij? In ieder geval, de Mazzo was, dat was een geweldige organisatie. Twee meiden die fantastische modeshows organiseerden. En op een gegeven moment mocht ik ook meedoen met mijn schoenen. Dus ik had leuke schoenen voor die modellen gemaakt. En een prachtige show, samen met goede muziek. En allemaal helemaal geweldig. En daar had ik wel fabrikanten uitgenodigd. Want toen had ik het al een beetje door.
Ja.
Uiteindelijk zijn nog een aantal speciale schoenenmodeshows geweest. In Via Modamas. Dat was geweldig. Ik ben toen gaan freelancen. Als ik die eerste tekeningen zie. Freelance is eigenlijk gewoon schoenen tekenen.
Ja.
Dus niet echt schoenen maken. Ik heb wel voor Sascha schoenen gemaakt. Meneer Termeer die heeft me toen gevraagd of ik wilde komen ontwerpen. En via Bert Termeer ben ik eigenlijk in het freelancen gerold. En alles zit, hè, de hele schoenenwereld zit tussen Tilburg en 's-Hertogenbosch. Ben ik gaan tekenen.
Ja.
Die tekeningen, dat is echt heel, ja, als ik die nu zie, dat is eigenlijk heel grappig dat mensen me daarvoor betaald hebben.
Nou,
maar
ja.
Uiteindelijk.
Die schoenen die kwamen er mooi wel.
Ze kwamen er wel,
ja.
En ze werden verkocht.
Ja.
En het is echt een. Ja, nou, meneer Termeer heeft me heel goed op weg geholpen.
Fijn hoor.
Ja.
Is dat als ontwerper dat je vaak onzeker kan zijn over je eigen creaties?
Je bent altijd onzeker.
Altijd toch wel?
Ja, je probeert daardoor ook het beste te geven. En goede drive voor onzekerheid.
Ja, dat geloof ik ook. Maar je kunt nooit van tevoren zeggen, dit wordt een succesformule.
Nou wel.
Toch
na 30 jaar ervaring kan ik wel zien wanneer een schoen of iets een X-factor heeft. Ik bedoel, als ik nu de Yeezys zie, die ik eerst spuuglelijk vond. Tenminste, de safety schoenen, de workers, de combat shoes. Dus dan denk ik nu van, wacht even, dat wordt toch wel een hele grote commerciële hit.
Ja.
Denk ik nu, en dat betekent dat het dus over 2 jaar, dat, nou ja, dat is. Hè? Dan is dat dus inderdaad.
Dan wordt hij de hit.
Dan heeft iedereen de kopie wel.
Ja. Nou ja. Ja, goed om te horen. Hey, maar waarom wilde je eigenlijk schoenenontwerper worden?
Nou, ik wilde eigenlijk modeontwerper worden. Ik was in Eindhoven, zaten we in de punktijd. Ik zat samen met, wel leuk, een paar ook bekende Eindhovenaren. Dat was Peter van Elderen. Die heeft nou Peter van Speedrock. Vandaar dat ik ook net riep Eindhoven. Ze is ook heel erg bekend vanwege hun heavy metal.
Ja. Ja.
Muziek en Dynamo heeft daar al heel veel in veroorzaakt. Effenaar ook. Ik zat in de Effenaar. In Dynamo zaten de heavy metals.
Wat een kleine wereld eigenlijk.
Kleine wereld.
En dan ging ik met
Joris. En die punktijd natuurlijk.
En dan
ook.
Ging ik met Joris Linsen naartoe.
Oh,
hi.
Oh hey, ja, ja, ja.
En
ja. Wat leuk.
Dat was mijn eerste zoenvriendje.
Ja, oh, gezellig.
En dan komt de volgende vraag automatisch.
Ja.
Kan hij een beetje goed zoenen?
Ja, ik kan heel goed zoenen. Hij was 15. Ja.
I'm not the same. I know you're feeling me 'cause you like it like it.
goed.
Je hebt al zo net een beetje verteld, hè, hoe dat dan gegaan is met het, het verkrijgen van klanten. Je hebt ook een beetje geluk gehad natuurlijk, als ik het zo hoor.
Precies, want ja. Ik was wel een schoenontwerp was natuurlijk nog niet zo bekend. En ja. Ik ben wel heel erg betrokken geweest bij de oprichting van opleidingen van Dutch Health Academy. Dus waar je industrieel schoenontwerpen kan leren nu in Utrecht. Ook bij de SLAM, dat zit in Waalwijk en dat zit nu in Milaan.
Ja.
Waalwijk heeft de subsidie gestopt, helaas. Daar hebben we ook, dus heb ik lesprogramma's voor geschreven. Ik heb ook veel les gegeven op de Amfi,
okay.
Modeopleiding hier. Ja. Waar ik productmanagers leer hoe ze een collectie bouwen, hoe ze een ramenplan, line building doen. Dus één schoentje ontwerpen, dat is niet zo moeilijk. Een groep op een bepaalde zool ontwikkelen, een concept ontwikkelen. Dat is stap 2. En dan een hele collectie bouwen waarin je rekening houdt met city, casual, sportief. En dat samen ook nog met een lage hak naar een hoge hak. Dat is nogal een visie wat je moet leren.
Als consument sta je er helemaal niet bij stil, wat erbij komt kijken.
Nee.
Je ziet een mooie schoen ergens in de etalage, je denkt, die wil ik hebben.
Dat zeg je wat. Ik liep in Eindhoven en ik zag van zo'n leuk queenie hakje wit schoentje. En toen dacht ik al, waar komen die schoenen vandaan? En toen dacht ik, er zullen wel grote, ik was toen nog 12 of zo.
Ja.
Ik denk, er zullen wel hele grote warenhuizen zijn of zo, waar ze die schoenen in hebben. Maar je kon nog niet eens voorstellen hoe die schoenen dan gemaakt werden.
Maar je was toen al zo jong dat je die gedachte had.
Dat je denkt, waar komt, ja,
zo.
Mensen hebben ook, kinderen hebben nu, waar komt de melk vandaan?
Ja. Ja.
Uit de supermarkt.
Ja.
Maar goed,
laten we daar nog maar even op houden.
Ja.
Inderdaad.
Maar even terug naar de 84. Tijd was, er was geen toekomst, no future. En je dacht,
lekker
weet
punken.
Je wat? Lekker punken, lekker punken. Laten we maar wat leuks gaan doen.
Ja.
En toen zei mijn moeder ook van, nou, zoek gewoon een opleiding waar de leukste jongens zitten.
Ja.
Maar ik moest wel een opleiding doen. Dus
ja.
Ik wilde naar het conservatorium. Maar toen had ik gehoord dat je daar heel, ik speelde ook hobo. En dat je daar heel veel moest studeren en onder de piano moest slapen. Dus ik denk, ga lekker naar de academie. Ook daar moet je nachten doorwerken.
Ja, tuurlijk. Dat had, is altijd hard werken.
Dat had niemand met. En Arnhem is ook niet de minste. Voor mode is dat toch echt wel de beste opleiding.
Ja?
Je hebt Artes, toch?
Artes heet het nu.
Ja, ja, ja.
En dat is waar natuurlijk Jan Temeniau, Victor en Rolf en alle leuke design.
Ja.
En over industrieel ontwerp. Ik zat met Marcel Wanders in de klas. Die zat ook daar. Dan de kleine afdeling industrieel ontwerpen. Eindhoven was toen op dat moment, voor, hè, toen ik er zat, was alweer heel erg bekend voor industrieel ontwerp. Maar dan echt het grote, belangrijke.
Ja.
En ik maakte liever met de hand dingen.
Ja.
Unica's heette dat.
En dat doe je nog steeds, hè? Met de hand ontwerpen.
Met de hand ontwerpen, de schoenen maken niet.
Oh, dat
was echt unica. Het was ook dat je alles zelf maakt.
Ja.
Arnhem was de afdeling Arnhem staat meer bekend omdat ze in kleine serie produceren. Dus het meeste zelf maken. Ik ben ondertussen toch wel in de fabrieken. En ik zit ondertussen heel veel in China en in India.
Ja.
En ik ben daar heel erg bezig met het maken van schoenen. Ook met het niet gebruiken van leer uit Bangladesh.
Van waar die handelwijze?
Je denkt dan ook niet na over de consequenties. Je denkt schoenen maken, leer, natuurproduct.
Ja. Ja.
Ondertussen weet je dat
er is een keerzijde.
Dat er ontzettend veel vervuiling bij leer komt kijken. Zelfs bij plantaardig gelooid leer, hoeveel watervervuiling erbij is. Een vriendin van me was naar een laboratorium waar leer gemaakt wordt. Dus celdeling, proteïne wordt eigenlijk gewoon een stukje vlees gemaakt, wat nooit een dier is geweest.
Precies.
Was dat niet ook op een TED-talk of zo, dat ze dat een keer hadden laten zien?
Ja.
Ja. Ja, dat ken ik wel.
En
ja.
ook daar wordt nu ook al leer meegemaakt.
Oh.
Dat is een ontwikkeling.
Ja. Ja.
En dat zou veel dierenleed schelen. Veel kindervoetjes blijven dan heel. Natuurlijk, heel veel mensen krijgen dan geen werk meer, omdat er geen industrie meer is.
Het zal natuurlijk niet van de een op de andere dag gaan. Hè? Want dat soort dingen, die ontwikkelingen, die gaan nooit zo stijl op sprong dat opeens een hele industrie omvalt.
Nee.
Alhoewel. De crisis hebben we ook fix gehad. Maar toch, hè, ik denk dat de tijd leert natuurlijk van laten we dingen rustig ontwikkelen en kijken hoe dat gaat. En als het eenmaal zover is, dan zal er wel iets anders zijn voor de industrie ter vervanging.
Ja, de mens is vrij innovatief en oplossingsgericht. En ik vind dat wel goed.
Ja, dat is eigenlijk zelfs heel erg belangrijk.
Goed. Als je
is
ja, bewust wordt van dat soort zaken en er ook uiteindelijk wat aan kan doen, dan dragen we allemaal onze steentje bij.
Als je ontwerper wordt, dan denk ik dat je daar heel erg over moet nadenken. Maar als je 20 bent, dan denk je daar gewoon niet over.
Een hele andere wereld.
Dan wil je mooie kleren.
Ja. Ja. Andere dingen doen. Het is een heel mooi vak. Maar het is ook best wel, denk ik, vooral in die tijd, een vak wat veel mannen in werkzaam zijn.
Ja.
Hoe heb jij je daarin staande weten te houden?
Inderdaad. Ontwerpen begon met Jan Jansen.
Ja, dat is een hele bekende
Charles Bergmans.
Ja.
En dat waren de mannen. En in Arnhem was er toen een gastles. En toen zijn Maria Hees en uiteindelijk Lola Pergola, de dames van Lola Pergola, zijn begonnen met schoenen maken. En zo is het eigenlijk langzaam begonnen. En vooral dames deden het. Er is één opleiding, ambachtelijk schoenmaken in toen nog Den Bosch, nu Utrecht, waar voornamelijk dames als een soort bloemschikcursus schoenen aan het maken zijn. Het was gewoon, iedereen wilde natuurlijk zijn eigen schoenen maken. De meest bizarre schoenen. En het was echt, alleen maar dames.
Ja.
Uiteindelijk, de kloof tussen de opleiding en het bedrijfsleven was vrij groot. Uiteindelijk kom je dan in het bedrijfsleven. En inderdaad, die double-breasted Terlenka, weet ik veel. Colbert's die dan een beetje gaan vertellen. Nou, leuk meisje, leuk. Met die mooie blauwe ogen van je, kom je er niet en alles.
Ja, leuk lipstiftje op.
Ja, goed. Dus je moet... Het is best moeilijk. Best moeilijk.
Maar het is je wel gelukt.
En kwestie van volhouden.
Ja.
Ik heb vaak gedacht, ik ga plantsoenendienst in. Of ik ga bij de Albert Heijn werken. Maar iedere keer ontwikkel je toch weer verder. Uiteindelijk ben ik ook Fashion Business School gaan doen in Doorn. Dus meer manager geworden. Meer weten hoe marketing werkt. Dat het niet alleen maar dat tekeningetje is. Maar ook hoe zet je iets in de markt. Hoe zorg je dat je schoenen maakt waar mensen op zitten te wachten.
Ja.
Dus dat je commercieel, vies woord in een ontwerpland. Maar dat je commercieel een collectie kan maken.
Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky.
Het was vroeger waarschijnlijk wel anders, hè? Dat je echt, ja, je werd designer, maar dan werd je dus geleerd om het product te maken, helemaal te vervaardigen van scratch. Maar dat je dan alle bijzaken om het ook te kunnen vermarkten, het commerciële aspect, zeg maar, dat was er niet echt bij.
Nee, je bent een soort typiste, maar ja. Je tekent dan. Je bent tekending. Dus dat vond ik, dat vond ik best moeilijk. Er zit toch echt wel een soort glazen plafond, want dan gingen de product managers, allemaal mannen, gingen dan naar het productieland. Ik wilde naar het productieland. Ik wilde zelf uitleggen hoe die schoenen gemaakt worden. Ik weet het beter. Ik heb nogal geen minderwaardige, een beetje meerderwaardig. Ik heb het gevoel dat ik dat allemaal beter weet dan iedereen.
Ja,
ja, dat moet je ook zeggen en uitdragen en doen. Ja. Maar dat was natuurlijk een hele andere tijd.
Het was een hele andere tijd.
Ja.
Ik geloof dat ik daarom ook begon met mijn eigen collectie.
Ja.
Dat had ook te maken met dat je op een gegeven moment ook wel weer eens iets moois wil maken. Wat niet commercieel is. Maar dat je ondertussen wel in al die fabrieken in Portugal zit. En in Italië en Spanje. Waar je de mooiste hakken ziet. De mooiste leertjes en alles. En dat je denkt van godverdomme, hoe heeft die Jan Jansen dat toch gedaan? Dan zeg ik, Jan, hoe heb je dat nou gedaan? En hij zegt, nou, dat zit zo en zo. Dan moet je dit en dit. En maar goed, ik ga je niet aan het handje nemen. Want dat moet je allemaal lekker zelf uitvinden.
Ja. Ja.
En... maar goed, hij heeft me toch in Portugal een paar dingen laten zien. Aan wat mensen voorgesteld. En dat is toch wel heel fijn geweest. Het heeft me toch wel een goede zet gegeven.
Ja, tuurlijk.
In de goede richting. Ik heb ook van Charles Bergmans nog een fantastisch compliment gekregen. Ik had voor de Megamox, ken je dat?
Nee, dat is me wel bekend
voor. De 90er jaren komen weer een beetje terug. Dus hele grote, lelijke, dikke zolen. De Mac Megamox.
Daar
heb ik ook een fantastisch ontwerp voor gemaakt. Daar heb ik ook eigenlijk mijn eerste zol heb ik daaraan gewerkt. Samen met Hans Kaptein.
Ja.
Van Dr. Adams. Die is dat merk toen ooit begonnen.
Adams, ja. Heel bekend.
Over marketing gesproken, die had het goed in de smiezen. Ja. Die had echt een gouden neus.
Ja.
En die schoen heeft ook enorm verkocht. Alleen een leuke schoen is het niet. Je moet het ook gewoon goed in de markt zetten. En samen met Yellow Cap, die jongens van Yellow Cap, die wisten dat ook goed. Die hadden goed gekeken naar hoe Nike dat deed. En die maakten gewoon een goed concept. En die zetten dat in de markt. Niet gewoon maar heel veel schoenen maken.
En dan naar een tentoonstelling.
En dan naar een tentoonstelling. Nee, dat leer je gaandeweg.
Ja, ik vind het een fantastisch verhaal.
Ja, nee, dat is
dat,
echt heel mooi.
Het klinkt hartstikke goed. En die Dr. Adams tijd, met die dikke solen en zo. Maar toen hadden ze ook een tijd mee, hè? Denk ik. Want in vroegere tijden was er nog geen verbod op de behoefte van honden op straat, wat ze deden. En dat is nu verboden.
Ja,
dus dan was het wel fijn als je een hoge, dikke zool had. Want dan had je er minder last van.
Die blubber op straat was verschrikkelijk in de
Ja, dat was een ramp.
Vreselijk.
Ja. Nou, helemaal weer terug. Balenciaga van nu weer ziet. Het is ook een soort van tank van zool. Daar staat nu ergens bij de...
Maar dat komt allemaal wel weer terug. Een soort vintage, retro. Al die designontwerpen komen weer terug.
Iedere trend komt om de 7 jaar terug. Eerst als underground. Daarna als een soort van early adapter.
Ja.
Heet het dan? Dus de eerste mensen die halen het weer uit de tweedehands winkels en kleden zich weer een beetje bizar.
Ja. Ja.
En dan na 21 jaar komt een trend weer terug.
Ja.
Eigenlijk meestal 21. Ja, het klopt eigenlijk niet, want dit 90 jaar, we zitten al 30 jaar verder nu.
Nee, maar
97.
Ja. Je kunt wel bepaalde cycli.
Ja, 20 jaar. Nee, we zitten nu 97, precies 21 jaar.
Ja, we zitten er toch wel in hoor. Ja, dat klopt wel. Klopt maar wel. Het is ook wel leuk om sommige dingen terug te zien. Hè? Als je toch van een bepaalde generatie bent, dat je denkt van, oh, daar heb je dat weer.
Ja, ik vind dat enorm interessant om te kijken hoe straattrends dan weer terugkomen.
Ja.
Daar zit toch iets in met goede smaak wordt weer wansmaak en wansmaak wordt weer goede smaak.
Ja.
En wat is dat?
Ja, dat is.
Wat doet dat?
Is
wie
heel
doet dat?
Apart.
Hoe komt dat?
En bizar.
Ja.
Het is heel dynamisch in ieder geval.
Zeker.
Er veel.
Om dat alleen maar aan marketing te wijten, weet ik niet.
Nee, dat denk ik niet.
Ik denk toch ook dat het tijdsgeest is en mensen doen dat.
Kijk, met schoenen, het is ontzettend leuk altijd. Maar je ziet ook vaak dat zowel mannen, maar veel meer vrouwen, die hebben ook vaak wel echt zo'n schoenentik.
Mm.
Hè, van, ze moeten eigenlijk, als ze een schoen zien, wat ze mooi vinden, hup, meteen kopen, kasten vol.
Hoe heette die minister op het bordes?
Vindt die prachtige?
Hoe heet die ook alweer?
Ja, ik weet wie je bedoelt. Ik denk, naam schiet me nu ook even.
De jongen? Van
Hugo
van
de Jonge.
Hugo de Jonge, ja.
En inderdaad.
Inderdaad, zo'n man. En dat is toch wel waar Nederlandse mannen zich in onderscheiden. Eigenlijk vooral aan de tafel van voetbalcommentatoren met de leuke bloemetjes.
Hemd.
Ja. En dan ook dit soort groene. Daar Nederland is toch wel een beetje een feestvolkje. Voor mensen in het buitenland zijn wij toch wel een beetje de feestende. Het feestende volkje.
Feestende gemeenschap.
Dus daar, dat kan dan wel. Terwijl, etiketten schrijft toch eigenlijk wel voor dat als je als nieuw kabinet, als je betrouwbaarheid wil
Nou, die schoenen zijn heel betrouwbaar, hoor.
Dat je denkt van, nou, aan die man, die gaat ons echt heel goed
vertegenwoordigen.
Nou ja, hij kan het bewijzen, dus laat maar zien wat er allemaal beloofd is en gezegd.
Ja,
wacht af. Wat ik wel heel leuk vind, is dat je heel veel disciplines inmiddels beheerst.
Ja.
Dus eigenlijk het totale plaatje van de industrie wel min of meer kent nu.
Ja, dat moet.
Dat moet ook, ja.
Ik kan ook niet meer terug naar gewoon zo'n type miep of tekenmiep.
Ja. Ja.
Ik ben een multidisciplinair persoon.
Ingezet, ja.
Je stuurt me naar, je geeft een opdracht, ik ga tekenen en ik ga naar de fabrieken. Ik breng de monsters terug. Ik doe presentaties. Ik geef trendpresentaties. Dus ik weet wat er komt aan trends. En ik vertaal het in een collectie. Je kruipt als een actrice in de identiteit van een merk.
Ja.
Als ik dus voor een merk werk.
Dat moet je dan doen, ja.
En ik ken de klanten. En ik lever gewoon.
Ja.
Ik ben een... Niet ik, maar...
Maar je maakt wel het volledige plaatje.
Ja. Nee, precies. Na 30 jaar mag dat toch ook wel.
Ja, natuurlijk.
Dan kan dat.
Ja.
En het liefst zit ik in de fabriek. En het liefst zit ik bij de China. De werkplaats van de wereld is gewoon China. Het wordt ondertussen India.
Ja.
Maar dat is gewoon... Daar worden dingen gemaakt. Creativiteit is er ook. Maar creatief zit toch weer veel meer aan deze kant van de aarde.
Ja.
Voor Italië zijn we niet sexy genoeg. We zijn een soort Scandinavië. Maar ondertussen is geloof ik al dat Scandinavische ook ontzettend mode. En
ja, dat is ook allemaal die leuke zeker.
Winkels met allemaal die clean, monumentale vormgeving.
Ja.
Ik vond, je zei net iets heel belangrijks, althans wat mij dan opviel, is dat jij zegt van inlevingsvermogen bij de klant.
Ja.
Hè, die vertaalslag kunnen maken, moet je dus goed kunnen inleven van wat de klant wil.
Ja.
En soms moet je misschien ook een beetje bijschipperen van nou, als je het zo en zo doet, dan komt het beter tot zijn recht. Ja, het klinkt simpel, maar dat is het niet. Je moet daar een gave voor hebben, denk ik, om dat te kunnen.
Je moet kunnen praten, je moet mensen kunnen overtuigen. Je moet het ook goed kunnen uitleggen. En uitleggen kan je alleen als je goede kennis hebt van het product, maar ook van de markt. Dus dan moet je ook met goede voorbeelden komen. Ik probeer dus eigenlijk gebakken lucht te verkopen, want ik weet wat er over 2 jaar komt. Terwijl veel mensen aan wie ik het moet verkopen, zijn bezig met wat er nu is.
Ja.
Zijn bezig met wat er nu verkoopt. Hebben hun cijfers van nu. En kunnen op basis van cijfers misschien een beetje een gevoel hebben voor wat er over een half jaar komt. Maar ik werk nu bijvoorbeeld aan de collectie zomer 2019.
Ja, maar je moet ook vooruit werken, toch?
Ja.
Anders heeft het natuurlijk niet zoveel zin.
Precies.
Ja.
Ik vind tijdloosheid vind ik persoonlijk altijd mooi.
Ik hoop.
Ja.
Want je hebt natuurlijk al die verschillende collecties die elkaar heel snel opvolgen.
Trends, en dan, hypes.
Ja, en dan heb je iets moois gemaakt, maar dan moet het alweer in de sale.
Ja.
Dus het is toch wel een soort balans die je iedere keer moet vinden om zowel naar de consument toe je schoenen aan te bieden. Anderzijds moet het ook duurzaam zijn. Dus je zit eigenlijk af en toe ook een beetje in een spagaat, heb ik het idee.
Ja, je hebt mensen die willen graag een icoon hebben.
Ja.
Dus een Timberland, een Palladium, een... Stan Smith of een, nou ja. Maar voordat het zover is, bijvoorbeeld Chuck Taylor. We weten niet eens wie de ontwerper is van die schoen.
Oh, nee?
Nee, All-Star.
Okay. Oh, echt waar?
All-Star.
Ja, we weten niet.
Nee.
En dat is een icoon.
Ja. Schoen. Ja, van die All-Stars.
En dan komt er iemand die zegt, ik wil graag een schoen, een bestseller. En dan denk ik, ja, wacht even, dat is niet alleen maar een ontwerper die dat doet. Daar zit ook een hele strategie achter.
Ja,
het
is helemaal branding dan natuurlijk.
Precies, en dat is op dit moment, bedoel, Adidas was op sterven na dood. Als Run DMC niet met een Adidas ontwerpen en muziek, de combinatie. Ja. Maar muziek is altijd heel belangrijk geweest in het trendsetten. Ja. In het tonen van het oppakken van oude dingen, om dat weer opnieuw in de markt te zetten, heb je dus zoiets als een Runt EMC nodig.
Ja.
Om die Adidas weer uit het slop te trekken.
Ja. Ja, en dat is heel goed gelukt.
Hebben ze goed gedaan, hè?
Ja.
En dat is wat iedereen wil. En dat is eigenlijk, ik probeer het altijd uit te leggen met de piramide van Maslow.
Wie kent Maslow niet?
Ja. Ja. Ken jij hem? Ja, Pavlov. Korsakov ken ik. Maar goed, je hebt dus klassieke. Ja, de klassiek, en dat is eigenlijk tijdloos.
Ja.
Je hebt mode volgend. Dat je meegaat met de massa. Dan heb je trends. En dan kom je al snel bij wat jongere mensen. Die trends volgen. En dan heb je de hypes. Dat is het bovenste topje. En dat zijn mensen die echt zich willen onderscheiden.
Ja. En daar zitten soms ook schoenen bij waarvan je denkt van...
Waar? Nou,
dat hoeft ook weer niet.
Inderdaad.
Want is er een schoen waarvan jij zegt van...
Zo die mooi mag echt van lelijkheid. Ja. Ja, op dit moment ben ik helemaal fan van die Balenciaga. Omdat die zo lelijk is. Zo lelijk.
Ja.
Maar
hij maakt een statement, hè?
Het is wel echt een statement. Ja, absoluut.
De Mick Jagger onder de schoenen.
Ja, leuk.
Trouwens, over statements gesproken. Ik noem de naam even niet, maar er is een bekende keten. Dat ook weer gelieerd is aan een grotere keten in Duitsland. En die claimt de kleur rood van een bekende merk. En je gaat lachen, maar je weet waarschijnlijk wel waar ik het over heb.
Ik werk voor die keten.
Oh, oké. Okay.
Oh,
want dat is namelijk weer zo'n juridisch steekspel. Maar toen dacht ik van ja, in hoeverre kun je nou kleuren claimen?
Dat weet ik niet. Deze meneer met de rode zolen, heeft het als een soort beeldkenmerk genomen. Heeft dat geregistreerd en alles. En dat werd geaccepteerd. Er wordt zoveel gekopieerd.
Ja,
je moet
veel,
ook echt, je moet iets doen. De Buffalo's nu, die hebben die zol geregistreerd. En alles wat die zol, want het was een succes. Dus wat gaan mensen doen in China? De kopieën maken.
Ja.
En die gooien de kopieën. Want alle kinderen die worden gepest als ze die schoenen niet hebben. Dus honderdduizenden schoenen worden daarvan verkocht. Dus een hele, heel veel mensen hebben daar werk door. Van het maken van kopieën.
Ja, nou, het gaat ergens over. Hè?
Ja. Dus daar moet op ingrepen worden, juridisch. Maar deze meneer mag de... vervolgens was er een rechter die zei, nou, rood mag gewoon wel. Dus nou is iedereen weer lekker rode zol aan het maken.
Oh. Helemaal goed. Zometeen gaan we in gesprek met Marnix Pauwels. Hij schrijft, praat veel en coacht op een manier dat nergens op lijkt. Tot zo!
Marnix, welkom bij Hello Radio.
Dankjewel.
Leuk dat je hier bent.
Vind ik ook. Nu al.
Ja, nu al. Het begint al.
Helemaal goed, ja.
Hoe was je reis hier naartoe?
Zonnig en relaxed op de scooter vanaf Amsterdam Oud-West. Een leuk ritje door de drukke stad. Hartstikke leuk.
Wat ging er door je heen tijdens de rit hier naartoe?
Iets wat kennelijk zo oninteressant was dat ik het niet meer weet.
Kijk eens.
Maar het was in elk geval een lekker zonnig ritje.
Ja, ik vind het wel heel leuk. Amsterdam is extra leuk op dit soort dagen met verkleurende bomen en zon. En mensen die een beetje in de war zijn qua kledingkeuze. En terrasjes die toch wel weer vol zitten. En,
ja.
Het is een rare schizofrene tijd is het. Het is een beetje vreemd.
We kunnen duidelijk horen dat jij een echte auteur bent. Daar gaan we het later ook over hebben.
Ja.
Maar we gaan beginnen met coaching. Je bent transformational coach. Hoe ver ben je daarin en hoe is dit op je pad gekomen?
Ik ben precies op de helft.
En wat voor een eikpunt heb je daarvoor? Hoe weet je dat je op de helft bent?
Iedereen is altijd precies op de helft. Aha. Van begin tot eind is gewoon zo lang dat je altijd op de helft bent.
En hoe beschrijf je jouw helft?
Als in nieuw en opwindend en rijk en kleurrijk en vrolijk en ruim en optimistisch. En ik realiseer me donders goed hoe weinig ik weet. En dat zorgt ervoor dat ik ontzettend open sta voor iets wat een stuk slimmer is dan wat ik allemaal in mijn hoofd heb gestopt de afgelopen jaren. En dat is wat ik meeneem naar mijn coaching sessies. Dus ruimte voor dat wat er wil gebeuren op dat moment.
Oké, okay. Dan vraag ik me toch af, hè, van als transformational coach. Als je het zou beschrijven, het woord transformational, hoe breng je dat in je coaching tot uiting?
Nou, het grappige is dat heel veel mensen die afspreken en die langs willen komen, hebben natuurlijk een beeld van coaching en denken dat er heel veel doen in bij komt kijken. Dus stappen, plannen en huiswerk. En je moet elke dag 3 keer dit doen. En 's avonds in je bed moet je in je dankbaarheidsschriftje gaan schrijven. En zo werk ik echt totaal niet. Ik heb ook helemaal geen methode.
Je hebt geen methode?
Nee hoor, helemaal niet. Wat ik doe is, ik laat mensen op een radicaal andere manier naar hun eigen ervaring kijken. Naar het leven op die manier. En dat betekent als je met andere ogen naar het leven kijkt. En naar wat je overkomt op een dag. Dan is het vrij makkelijk om al je hang-ups en al je pijnlijke overtuigingen gewoon te doorzien. En niet meer serieus te nemen. En eigenlijk ontstaat er heel snel verlichting. En wat ik in feite doe is, ik zorg ervoor dat mensen een beetje wakker kunnen worden. Uit de nare droom die ze over zichzelf hebben.
Oké, en hoe moeten we dat zien, dat wakker worden? Want een nare droom, wat zou dat dan bijvoorbeeld zijn?
Ik kan niks. Ik ben niets waard. 20 jaar geleden is me iets overkomen en dat heeft mijn hele leven bepaald. Ik ben alcoholist. Ik ben HSP. Ik heb ADHD. Ik heb PTSS. Al die dingen die in feite niets meer zijn dan een beschrijving van de menselijke ervaring. Maar die aan mijn eigen leven gaan leiden. En er zijn natuurlijk veel meer dan zo'n klein vervelend rotlabeltje.
Ja.
Als jij naar iemand toe gaat die ervoor gestudeerd heeft. En die zegt je hebt een angststoornis. En een angststoornis is een afwijking in je hersenen. En dat betekent dat iedere keer als je op plekken komt die voor jou onveilig voelen, dan ontstaat er iets wat heel eng is. Maar daar kun je mee leren omgaan. En we geven je pilletjes en je kan therapie en dit en dat. Dan wordt iemand voorbereid op een leven met angsten in feite. Dus je krijgt een cadeau wat helemaal niet prettig is.
Ja, eigenlijk geen cadeau is dus.
Nee, het is een beetje een frank cadeau in feite. Zo zie ik het in ieder geval. En laat ik vooropstellen dat ik ontzettend veel waardering heb voor mensen die hun leven in dienst stellen van andere mensen. Dus therapeuten en psychiaters en psychologen. Ik denk alleen dat ze het allemaal exact de verkeerde kant op kijken. En dingen veel langer laten duren dan noodzakelijk is. En dat kan ik inmiddels, dat is geen theorie. Na een aantal jaar coachen kan ik zeggen dat met het werken met verslaafde mensen en met depressieve mensen en angstige mensen, kan ik zeggen dat het oplossen van dat soort problemen gaat over het algemeen 1000 keer zo snel als de meeste mensen denken. En helemaal als je niet eerst 10 jaar naar je jeugd gaat zitten kijken of naar andere dingen die gewoon letterlijk niet meer spelen.
Ja, maar denk je dat dat ook helemaal niet meer belangrijk is dan?
In mijn ogen niet, nee.
Nee, oké. Okay.
Ja, wat ik me afvraag is, wat maakt een coach een goede coach? Kijk, ik zal het nuanceren, want een van jouw vele duizenden quotes die overal rond waren is, mijn coaching lijkt nergens op, maar het verandert levens.
Ja, het lijkt nergens op in die zin dat je zou het niet per se uit een boek kunnen halen. Kijk, ik heb eigenlijk mijn hele leven gestudeerd. Ik heb eerst gestudeerd aan de Universiteit van Alcoholisme en aan de Hogeschool van Depressie en Angst.
Ben je geslaagd ook?
Ja, dik. Meermaals. Wereldkampioen geworden ook. Nee, dus ik heb dat allemaal meegemaakt. Al die mentale worstelingen. Er was een tijd dat ik dood wilde, heel lang. Het was voor mij toen ook redelijk gesneden koek. Pas toen ik dat niet meer eng vond, begreep ik hoe erg het met me gesteld was. Dus ik heb ontzettend veel therapie gehad. Maar ik heb heel veel zelfhulpboeken gelezen. Ik heb ontzettend veel filmpjes gekeken. Ik heb heel veel met mensen samengewerkt die mij les hebben gegeven. Dus ik heb echt letterlijk jaren en jaren en jaren ben ik bezig geweest met waarom voelen we ons toch zo slecht af en toe? Zo minder waardig? Waar komt het vandaan? Waarom zijn we soms zo boos als er geen aanleiding voor is? Waarom proberen we elkaar zo te kwetsen? En waarom kwetsen we onszelf zo enorm? Ik vond het zo'n relevante zoektocht. En naar mijn idee heb ik de oplossing gevonden. En wat dat betreft kom ik dan weer in een klein cirkeltje terug bij je vraag. Wat maakt een goede coach een goede coach? In mijn ogen is het iemand die degene met wie die werkt een soort onbegrensde potentie in zichzelf laat zien.
Maar waarschijnlijk ook de persoon die zelf het een en ander al heeft meegemaakt.
Ervaringsdeskundige. Je bent afgestudeerd van
Absoluut. Ja, dat scheelt. Ja, tuurlijk. Nee, als je het allemaal uit een boekje haalt, is geen hond die het echt van je pikt. Dus ik heb wat dat betreft een enorme voorsprong. Want ja, ik heb het allemaal meegemaakt. Ik ben er allemaal geweest. En ik zou nog in principe nog steeds zou ik best wel een hufter kunnen zijn. Daar gaat het niet om. Maar voor veel mensen is het belangrijk om te weten. Oké, jij hebt ook in je keuken op de grond gelegen. Je hebt ook iedereen voor de gek gehouden. Je hebt ook dagen gehad dat je je slaapkamer niet uit kan en de gordijnen dicht hield. En je hebt ook iedereen voorgelogen. En je bent ook ontzettend asociaal geweest. En ja, al die dingen. Ik snap het ontzettend goed.
Als je de mensen nooit vertelt hoe ze moeten leven, want dat doe je. Je vertelt ze niet hoe ze moeten leven. Nee. Wat vertel je dan wel?
Hoe ze het leven ervaren. Hoe het komt dat ze bepaalde ervaringen hebben. Waar dat vandaan komt. Wat de principes zijn achter de menselijke ervaring. Net zoals je zwaartekracht hebt, heb je principe achter de menselijke ervaring. Dat is dat we altijd voelen wat we denken. Zonder denken is er geen gevoel. Want anders weten we niet eens wat we voelen. Er is altijd een component tussen. Dus daarom kan de ene persoon in de file staan en balen en de andere persoon daarnaast in een andere auto de tijd van zijn leven hebben. Er komt natuurlijk nooit nog een file. Het komt altijd door je eigen vertaling in het moment. We voelen letterlijk wat we denken. En dat weet iedereen, want daarom ga je naar de bioscoop. Iedereen weet dat de bioscoop, dat je naar een toneelstuk zit te kijken op het doek. Ja. Maar als je dat even vergeet, word je meegenomen door je verbeelding. En je verbeelding is in staat om allerlei emoties te creëren. Nou, ieder mens heeft dat de hele dag door. We zijn in feite een ontvangststation voor ego radio. Zo zou je het kunnen zien. En daar komt de hele dag energie in ons langs. En dat is wat we voelen. En het probleem is dat we het allemaal serieus nemen. Ja. Dus als ik denk, volgende week moet ik dat doen en ik vind het eng, dan kan ik nu al helemaal in de rat zitten. Terwijl ik hem niet eens weet of het doorgaat volgende week. Dus wat ik voel is mijn gedachte erover en niet dat wat ik ga doen, want dat is er nog helemaal niet.
Maar er is natuurlijk wel een punt geweest dat je op een gegeven moment dacht van ja, ik wil dit anders gaan doen.
Ja.
Je vertelde zojuist al van oké, ik heb zelf ook bepaalde dingen meegemaakt, alcoholisme, verslaving, noem het maar op. Hm. Wat was voor jou het keerpunt?
Ja, nou, een heel belangrijk keerpunt voor mij, wat ik me nog kan herinneren is dat het was oktober 2012. Toen had ik een relatie die was net op de klippen gelopen. En toen was ik ontzettend gemotiveerd om dat weer te lijmen. Om dat weer te fixen. En ja. Ik dacht dat ik dat zou kunnen bereiken door te stoppen met drinken. En na 27 jaar drankmisbruik om dat eens een keer stevig aan te pakken. En dat was ontzettend goede motivatie. En dat heeft me het momentum gegeven om dat een paar maanden vol te houden. En een aantal maanden realiseerde ik me dat het nooit meer goed zou komen met die ex-geliefde. Maar ja, toen was ik al een paar maanden bezig. Dacht ik, nou ja, laat ik daar maar door blijven gaan.
En dat is met drinken?
Nee, niet. Met stoppen met drinken.
Oh, oké.
Nee, ja, ik was al een paar maanden van de drank af. En van een sigaret af en van de joints af. En ik was toch al de hel ingedoken. Want het werd alleen maar veel duisterder, eerlijk gezegd. Want toen ontdekte ik pas wat ik al die jaren had verstopt.
Ja.
En dat kwam,
kwam
juichend naar boven. Ja, ja, ja.
Ja, is goed voor je werk als transformational coach.
Absoluut.
En 27 jaar is lang.
Ja.
Heb je toen ook last gehad van Luddeverde?
Ja, maar absoluut. Maar zo dramatisch dat het helemaal nergens meer op lijkt. Nu zie ik dat ook, hoor.
Ja.
Ik dacht vroeger dat als een relatie voorbij gaat en je bent niet minstens een half jaar non-stop van de coke, dan was het niet echt een betekenisvolle relatie. Maar als ik naar mijn vrienden keek, waar relaties klapten en die dan een week lang whisky dronken en dan nog een week lang vloekend rondliepen en daarna gewoon weer verder gingen, dacht ik, nou, dat kan helemaal niet.
Ja.
Jullie zijn helemaal niet geloofwaardig in je verhaal. Jullie hebben niet de echte romantiek beleefd. Maar het zat natuurlijk bij mij. Ik zat natuurlijk, ik hing zo aan mijn kwellingen en aan mijn dwepen met pijn, dat ik mezelf niet de ruimte gaf om op adem te komen. Dus als ik me 5 minuten goed voelde, dacht ik alweer, ja, eigenlijk kan dat niet, want ik heb liefdesverdriet. Dus dan ging ik weer.
We gaan er zo op door.
stel ook die vraag aan jou omdat je een hele mooie quote hebt. En ik weet niet of het daarop gebaseerd is, maar die quote die luidt als volgt. Het schiet niet op als iemand weggaat uit je leven en evengoed nog maanden aan je hart blijft kleven.
Ja. Ja.
Dat vind ik toch wel heel mooi, mooi gezegd.
Ja, dankjewel. Ja, ik maak heel veel gedichtjes. Zet ik op Twitter.
Ben je romantisch?
Ontzettend. Onverbeterlijk.
Ja?
Ja.
Dat, onverbeterlijk.
Vinden mensen in jouw omgeving ook?
Ja.
Dat is echt ook die andere kant van Marnix.
Nee hoor, weet ik niet. Ik weet niet of het in het kanten werkt. Maar dat is één facet van het poppetje Marnix. Is dat ik ontzettend van... Ik kan heel erg genieten van Marco Borsato. Ik ben de enige in mijn hele vriendenkring die dat durft te zeggen en kan zeggen en ook vindt.
Oh ja?
Maar ik kan ook voor Love Actually kan ik ieder jaar weer kijken met mijn dochter en ik kan ieder jaar weer om janken. Ik ben een ontzettende sukker voor clichés.
Ja, maar je bent ook gewoon heel open daarin. Je hebt niet zoiets dat mannelijke van ik mag niks zeggen en ik moet vooral de traantjes binnenhouden.
Dat vind ik zo onmannelijk.
Ja, zo kan je het ook zien.
Ja.
Inderdaad.
Ja.
Goh, wat goed. Wat ik me ook afvraag, als je mensen coacht, hè, ze komen bij jou binnen, ze melden zich aan. Wat gebeurt er dan precies?
Dan gaan we praten en dan zeg ik, hoe gaat het met je? Of dan zeg ik, wat zou voor jou ideaal zijn als wij nu 3 uur door het bos gaan lopen? Als aan het einde van onze wandeling, als je daar inzicht in hebt gekregen. Als daar een beetje licht op is komen te schijnen.
Ja.
Wat zou jij minder willen hebben of meer willen hebben aan het eind? En dan ontstaat er een gesprek. Ik weet het niet. De ene keer zeg ik, wat is het mooi weer? En dan de andere keer zeg ik, wat heb je een leuke jas aan? En ik ga er ontzettend open in altijd. En ik zie wel, er gebeurt altijd iets moois.
Ja, op dit moment is ons thema willen en kunnen. Nou, dat kan best wel alle kanten op natuurlijk. Maar als we het hebben over mensen die verslaafd zijn aan wat dan ook. Hoe kun je die mensen zover krijgen dat ze helemaal omkeren?
Nou, er is eigenlijk maar één manier om dat blijvend en chronisch voor elkaar te krijgen. En dat heeft niets te maken met wilskracht. Het heeft niets te maken met schaamte. Het heeft niets te maken met het aanpassen van je gewoonte. Het heeft alles te maken met het inzicht dat dat wat je doet om je op een of andere manier op je gemak te voelen of om niks te voelen, dat je dat niet nodig hebt.
Ja, en vooral dat niks voelen.
Ja. Ja, dat kan. Kijk, de meeste mensen gaan zo gebukt onder veroordelende gedachten over zichzelf, over gepieker, over de moeite die ze hebben met de wereld om hen heen. Dat in feite is het logisch, bijna logisch, dat we allemaal iets proberen te vinden om daar af en toe een beetje afstand van te kunnen nemen. Dus in feite is, kijk, een verslaving als fenomeen bestaat in mijn ogen niet. Wat wel bestaat is onschuldig gedrag dat uit de hand kan lopen. Dus het idee dat we ons psychologisch erg onzeker voelen. Dat we ons opgefokt voelen. En dat we iets op een gegeven moment tegen iets aanlopen. Een handeling, een middel, een gewoonte. Die ons even verlossing geeft van dat moment.
Ja.
En ons brein houdt van gewoontes. Ons brein houdt van efficiëntie. Dus als er iets is wat heel snel zorgt voor resultaat, zou je brein denken, nou, die houden we erin.
Ja.
Het idee dat we iets moeten doen om van ons ongemak af te komen.
Ja.
Als je inziet, echt inziet, en dat heeft niks te maken met een soort intellectueel, verstandelijk inzicht, maar als je echt inziet dat waar je bang voor bent, of dat wat je uit de weg wil gaan, of dat wat je te ingewikkeld vindt, dat het lang niet zo eng of gevaarlijk was als je altijd vermoedde, dan kan zomaar de aandrang om ervoor te vluchten wegvallen. Dat heb ik ontzettend vaak gezien al.
Ja.
Dus het monster wat je uit de weg probeert te gaan met jou, door te snijden, door te snuiven, door op je telefoon te zitten, door veel spullen te kopen, door te gokken. Je kan in feite overal verslaafd aan raken.
Klopt.
Als blijkt dat het monster eigenlijk nooit bestaan heeft, kan ineens je hele aandrang naartoe wegvallen. Want er is letterlijk niets wat lichamelijk zo verslavend is dat je er na 2 dagen niet vanaf bent. Ook heroïne niet.
Nee.
Nou is angst een van de belangrijke thema's in coaching.
Absoluut.
En
ja.
Dat brengt me eigenlijk ook op een passage die ik heb gezien. En dat heeft betrekking op jouw dochter. En die luidt als volgt. Mijn dochter vroeg laatst of ik nog wel eens bang ben. Ik zei dat niet het geval was, maar realiseerde me later dat het antwoord niet klopte. Alhoewel het wel zo lijkt. Ik voel wel degelijk angst, maar maak me er niet meer druk om. Het verschil tussen gevangenschap en vrijheid.
Ja, tuurlijk. We zijn zo bang voor onze emoties. Maar emoties zijn alleen maar energie.
Altijd eigenlijk wel aanwezig.
En waar zijn al die emoties die je tot nu toe gehad hebt? Zijn die er allemaal nog?
Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Nee.
Maar iedere keer als we er een hebben, maken we ons wel heel erg druk om. Ja. Vergetend dat we ze uiteindelijk ook weer vergeten. Kijk, je kan eraan terugdenken. En dan soms komt er iets in je herinnering komt er weer iets omhoog. Maar het is altijd nieuw, het is altijd nu. Het is niet je oude emotie. Dus we zijn zo ontzettend bang voor onze emotie. Dat is een van de redenen waarom we verslaafd kunnen raken.
Ja. Mensen willen altijd weer terug, hè, naar dat gevoel. Dat is ook het fundament vaak bij verslaving. Dat mensen altijd weer terug willen naar het gevoel van euforie of heel happy zijn.
En na de allereerste keer dat je iets gedaan hebt, wordt het nooit meer zo goed als die allereerste keer. Dat is een beetje de treurige van een verslaving.
Ja.
Dus daarom moet je uiteindelijk ook steeds meer gaan doen van dat wat je ooit nog een bepaald gevoel gaf. Het raakt uitgewerkt. Je lichaam, je brein raakt gewend en het boeit het gewoon helemaal niet meer. En dan moet je het meer gaan doen, vaker gaan doen, heftiger gaan doen.
Ja. Waarom was het voor jou pas na 27 jaar het moment om te zeggen, maar nu ga ik het anders doen? Was dat echt puur alleen maar vanwege de relatie die je...
Ik heb geen flauw idee.
Nee? Helemaal geen idee?
Nee.
Heb je ook nooit eerder gedacht van, ik wil eigenlijk stoppen? Heel vaak?
Ja, ik heb het vaak geprobeerd.
Ja.
Ja, absoluut. Ik heb geen flauw idee. Waarom zit ik tegenover jullie?
Geen flauw idee, maar gewoon, het is wel
dat
heel
ontstond.
Leuk.
Ja, vind ik ook. Maar ik weet het niet. Ik bedoel, zo werkt het. En ik heb heel vaak proberen te stoppen. En het is me wel eens 3 maanden gelukt op mijn tandvlees.
Ja.
En nu is het zo dat ik al jarenlang... drank boeit me echt totaal niet meer. Nee. Je kan hier nu uitgebreid gaan zitten drinken en dan zie ik het niet eens. Het interesseert me niet.
Nee.
Maar niks. Waarom is de verwondering van het leven voor ons zo ver weggedreven?
Omdat we alles proberen te fixen met ons verstand. En verwondering heeft niet zoveel te maken met het verstand. En het verstand zorgt voor heel veel problemen en heel veel zorgen. Zal ik even iets voorlezen trouwens?
Ja, want je hebt een van jouw vele boekjes meegenomen.
Ik heb een boekje meegenomen. Er zijn allemaal hele korte verhaaltjes in. Maar
zeker leuk.
Een van die verhaaltjes sluit denk ik heel erg op aan. Sowieso, ik ging er doorheen en dacht, oh, best wel leuk eigenlijk.
Is dat het boekje goed genoeg?
Ja.
Oké, het is wel een leuk boekje. Het ziet er heel gevat uit. Het ontwerp, is het een smiley?
Ja.
Leuk hoor. Ja, ik vind het heel leuk.
Het is een heel kort verhaaltje en het gaat over... piekeren. Piekeren is een beest van een mindfuck. En misschien wel een van de grootste universele verslavingen die we kennen. De schijnoplossing voor een schijnprobleem. Je kunt het vergelijken met de loodgieter die je afvoer kapot maakt en vervolgens blij aanbiedt de zaak te repareren. Piekeren verkoopt zich als de beste oplossing voor het probleem dat het zelf creëert. Als je maar genoeg in mij investeert, eindeloos nadenkt, alle kanten bekijkt en je zorgen maakt dat je er niet meer van slaapt, ben je goed voorbereid. Hoe slim, hoe doortrapt en wat een leugen. Want je weet helemaal niet hoe dingen gaan lopen. Nooit. De toekomst is een raadsel. 3 minuten vooruitkijken is al lastig. En je weet donders goed dat het leven heel vaak met net die ene draai komt die je niet had voorzien. Piekeren is een schijnoplossing. Malen over de toekomst geeft een wankel gevoel van controle, maar maakt je alleen maar onzeker. Het helpt je letterlijk nooit en zorgt slechts voor intense onrust die je weer te lijf gaat met... piekeren. Als je je druk maakt om iets en het wil aanpakken of veranderen, kun je heel simpel kiezen voor actie. Dus onderneem wat, doe iets of laat het met rust. Als je er iets aan kunt doen, hoef je er niet druk over te maken. Als je er niets aan kunt doen, hoef je er niet druk over te maken.
Heel mooi.
Heel mooi.
Ja, zeker.
En piekeren... Dat is verslaving nummer 1 van ons allemaal.
Ja, hè? Toch wel, hè?
Dat is,
ik denk wel van elk mens, ja.
Dat is, het is echt zo kansloos.
Ja, we gaan even genieten van een muziekje. En na de reclame zijn we weer terug met meer Hello Radio. Tot zo!
I'm gonna search for you.